Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en ook luisteraars via de kerkradio, via het internet. Van harte welkom in deze eredienst. Ook in deze dienst hoopt voor te gaan student P.A. Kok uit Bunschoten. De schriftlezing deze middag is uit Hebreeën 4 vers 1 tot 13. Dus Hebreeën 4 vers 1 tot 13. En het thema van de preek is gelovend onderweg naar Gods rust. Er zijn ook deze middag drie collecten, twee tijdens de dienst. Deze zijn bestemd voor de kerk. Dus de eerste collecte en de tweede collecte voor de kerkelijke kas in Meritikas. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We zingen ook deze middag weer de schoolpsalm. Dat is nu psalm 47 vers 3. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Tref uw en jullie hart tot God. Ook vanmiddag spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt, de drie enige God. Amen. Gemeente, laten we de dienst vervolgen door te zingen uit Psalm 95... vers 1 en vers 2, komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En wat verder volgt in Psalm 95, daarvan vers 1 en ook vers 2. van de God waar we zojuist van gezongen hebben en tot eer van wie wij gezongen hebben, willen wij ook het geloof belijden en in antwoord daarop zingen uit Psalm 100, het tweede vers. Dus eerst belijden wij ons geloof en dan zingen wij Psalm 100, vers 2. Spreekt u en spreek jij het met mij mee in uw en in jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij, voordat wij opnieuw Gods woord openen, eerst tot de Heere gaan in gebed en zegen vragen, ook over de dienst van vanmiddag en over de verkondiging van zijn woord. Laten we bidden. Heere onze God, tot u mogen wij ook vanmiddag naderen. Tot u, van wie wij zojuist ook mochten zingen dat wij u erkennen als onze God, dat u ons hebt gemaakt, dat wij schapen van u mogen zijn. En we mochten dat ook belijden met die 12 artikelen die al zo oud zijn en die over de hele wereld bekend zijn, de kerk van alle tijden en plaatsen. En daar mogen we ons ook mee verbonden weten, Heere. Wij zijn hier bijeen in Veenendaal als gemeente en dat is goed en zo mogen wij u ontmoeten. En tegelijkertijd beseffen we, Heren, hoewel misschien niet altijd evenveel, dat wij onderdeel uitmaken van uw kerk over de hele wereld en van alle tijden. En dat maakt ons ook klein, Heren. Elke keer weer opnieuw als we beseffen dat u zovelen opzoekt en tot zovelen wilt spreken en dat u voor zovelen ook het beste voor hebt, het allerbeste. En dat terwijl wij mensen dat zo weinig verdienen. Heren, dan is het bijzonder dat we vandaag opnieuw bij elkaar mogen komen, voor de tweede keer op deze zondag. En dat we opnieuw uw woord mogen openen, daarna mogen luisteren en ook naar de verkondiging, Heren. Wilt u het zegenen? Wilt u met uw geest werken? Als uw woord gelezen wordt en als het verkondigd mag worden, Heren, dat het uw woorden mogen zijn. En dat het ook woorden mogen zijn die levend maken. Levend maken zoals u alleen levend kunt maken. Er kunnen allerlei andere goden in ons leven zijn, afgoden. Die kunnen dat niet, Heren. En dat belijden we u in alle eerlijkheid. Hoe gemakkelijk stellen wij ons vertrouwen op andere zaken en zo weinig op u. Wilt u ons de weg wijzen, ook vanmiddag weer, hoe wij echt kunnen leven, nu en tot in eeuwigheid. En wilt u geven dat we het ook ter harte mogen nemen, de waarschuwing en vermaning, het appel wat daarin ook meeklinkt. Wilt u het zo doen, Heren, en alles wat dat hindert wegnemen? Wilt u zo ook de Satan ver van ons houden, zodat hij niet de kans krijgt om ons af te leiden, om ons bij u vandaan te halen? We verwachten het van u, Heren, van uw Heilige Geest. En daarbij denken we ook, Heren, in het bijzonder aan uw kerk op die plaatsen waar de verdrukking is, waar uw kerk vervolgd wordt, waar geen ruimte is om in alle vrijheid en rust, zoals wij dat kunnen vanmiddag, bij elkaar te komen. Heren, ontfermt u zich in het bijzonder ook over hen. Geef hen de kracht en de moed om te volharden, om het vol te houden en om ook te staan voor uw zaak. En wilt u geven dat zij voor ons een voorbeeld mogen zijn in een wereld waar wij die vervolging niet kennen, maar waarin er toch ook op zoveel andere manieren aan ons getrokken wordt. Heren, wilt u het geven niet omdat wij het zouden verdienen, maar enkel en alleen uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, wij lezen vanmiddag uit Gods woord uit Hebreeën. En we lezen inderdaad hoofdstuk 4, vers 1 tot 13. Maar we lezen ook hoofdstuk 3. Dat zijn 19 versen. En omdat dat als geheel een behoorlijke schriftlezing is, zingen wij tussendoor Psalm 106, vers 14 en 15. Dus wij lezen eerst Hebreeën 3, vers 1 tot en met 19, dan zingen wij Psalm 106, vers 14 en 15, en vervolgens lezen wij Hebreeën 4, vers 1 tot en met 13. En daarna zullen wij ter inleiding op de verkondiging nog zingen uit Psalm 78, het derde en het vierde vers. Maar we lezen eerst Hebreeën 3. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Evenals hij die het huis gebouwd heeft meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, Verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht. Ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien, 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken, altijd dwalen zij met hun hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd. Maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Wij lezen verder in Hebreeën 4. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag. Namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is: heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Zalig een ieder die Gods woord hoort en bewaart in zijn of haar hart. Gemeente, de tekst voor vanmiddag zijn de eerste twee versen van Hebreeën 4. Ik zal die versen nogmaals met u lezen. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Straks na de verkondiging zullen wij zingen met elkaar uit Psalm 95. Psalm die ook al verschillende malen aangehaald wordt in het gedeelte dat we gelezen hebben en die ook in de preek terug zal komen. Psalm 95, vers 4, straks in antwoord op de verkondiging. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag is het zondag, de rustdag. Vandaag gaan we niet naar school, niet aan het werk, tenminste de meesten niet. Sommigen zullen toch moeten werken afhankelijk van het beroep. De werken der barmhartigheid, zoals bijvoorbeeld in de zorg, moeten op zondag wel doorgang hebben natuurlijk. Maar anderen uit onze gemeenten zullen als christen proberen vandaag niet te werken, maar te rusten. Het werk te laten rusten en zelf ook te rusten. Een rustdag. Dat is ook goed voor onze gezondheid, voor onze lichamelijke gezondheid. Ons lichaam heeft rust nodig, maar ook geestelijk. We kunnen wel altijd doorwerken, maar dan draaien we ook letterlijk door. En figuurlijk net zo goed. Een rustdag is in geestelijk opzicht ook goed met het oog op de dienst aan de Heere. En daarmee steken we dieper af. De zondag als de dag des Heren. Dan worden we als gemeente naar de kerk geroepen. Gods woord gaat open. In de verkondiging worden wij persoonlijk aangesproken. Ons leven wordt opengelegd voor God. En de Heere houdt ons twee wegen voor. De brede weg van het ongeloof, die leidt naar het verderf. En de smalle weg van het geloof. En dan wacht ons uiteindelijk een heerlijke toekomst. Gods rust ligt dan voor ons in het verschiet. Ja, daarover zal het vanmiddag gaan in de verkondiging onder het thema gelovend onderweg naar Gods rust. En we letten daarbij op drie punten. Allereerst Gods heerlijke beloven met een garantie van boven vereist geloven. Gelovend onderweg naar Gods rust, Gods heerlijke beloven met garantie van boven vereist geloven. Gemeente, de brief aan de Hebreeën is een hele rijke brief, inhoudelijk. Natuurlijk geldt dat voor heel Gods woord, want daarin leren we immers God zelf kennen. Daarin krijgen we inzicht in de lengte en breedte, de hoogte, de diepte van Gods liefde. Maar toch, bij het Bijbelboek Hebreeën wordt dat vaak nog heel expliciet benoemd. Dat deze brief zo'n enorme rijkdom bevat. En tegelijkertijd is juist deze brief ook een hele moeilijke brief. De diepgang die deze brief bevat is niet eenvoudig te begrijpen. En vanmiddag hopen we daar iets van te zien en ook te proeven. Je zou deze brief ook kunnen beschouwen als een preek, een geschreven preek. En als we kijken naar de schrijver zelf, die betitelt deze brief, deze preek aan het einde, in Hebreeën 13 als woorden van vermaning. Of ook wel in een andere vertaling woorden van bemoediging. En dat kan eventjes aan het denken zetten. Vermaning en bemoediging. Is dat nou hetzelfde? In het Nederlands toch niet. Maar het Griekse woord wat hier gebruikt is, paraklesis, dat kan op beide manieren vertaald worden. En het zit er ook allebei in. In dat ene woord, vermaning en bemoediging. En het komt zo ook mee in deze hele brief. Beide betekenissen. Hoogstwaarschijnlijk is deze brief gericht aan Joodse christenen die te maken hadden met allerlei gevaren. Enerzijds van binnenuit, vanuit hun eigen hart, en anderzijds ook van buitenaf. En in het gedeelte waar het vanmiddag om gaat, is het hoe toepasselijk ook in deze tijd over gevaren van binnenuit. Om ongeloof. En dat heeft grote gevolgen. We zullen dat straks ook nog wel zien. Broeders en zusters, jongeren, het is goed en misschien wel noodzakelijk om de Bijbel bij de hand te houden. Juist ook omdat dit een behoorlijk ingewikkeld gedeelte is en ik ook regelmatig teruggrijp naar de tekst zoals die er staat. In ons tekstvers Hebreeën 4 vers 1 stond een oproep. Laten wij er dan bedacht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. De belofte om binnen te gaan in Gods rust. Dat is een heerlijk vooruitzicht. Heerlijker kan niet. Maar let op. Er is een groot gevaar. Want wie achterblijft, die loopt de vervulling van de belofte mis. Misschien dreigt het wel voor iemand uit uw of uit jouw naaste omgeving. Familie, vrienden, kennissen, iemand van het werk, buren. Of misschien geldt het wel voor u of voor jou. En dit krijgt pas echt gewicht voor ons als we gaan beseffen wat hier op het spel staat. Wat houdt die heerlijke belofte dan in? Wat wordt precies bedoeld met die rust? En als ik zou vragen, wat is nou uw of jouw eerste gedachten bij Gods rust? Dan zou het zomaar kunnen dat je denkt aan de rustdag. Aan het rusten van de Heere zelf op de zevende dag. En dat treft. Want inderdaad, daarmee zitten we al een heel eind in de goede richting. Kijk maar mee wat er stond in vers 4 van Hebreeën 4. Waar staat, want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Het werk was klaar. God had de hemel en de aarde geschapen met alles erop en eraan en toen was het klaar. Nadat hij als laatste de mens had geschapen. En toen rustte God op de zevende dag. Een dag van rust, van ontspanning, van genieten van zijn werk. En deze scheppingsorde, 6 dagen om te werken en een zevende dag om te rusten, heeft de Heere vast laten leggen in een gebod, in het 4e gebod. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. In ere houden, apart houden. We lezen dat in Exodus 20. En waarom heeft de Heere dat gebod gegeven? Nou, dat staat erbij, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. Precies, we hoorden het vanmorgen nog. Gods eigen werken en rusten is de grond voor dit gebod. En dat God rustte, laat ook ons als mensen rusten. Vrij zijn van werk, van verplichtingen. Een dag voor de Heere. Wat een heerlijke dag, zou je kunnen zeggen, met Heer in hoofdletters. Wie goed thuis is in de Bijbel weet dat de 10 geboden ook nog op een andere plaats in het Oude Testament vermeld staan. In Deuteronomium 5 kunnen we ze ook lezen. Maar het is opvallend dat juist bij dat 4e gebod er dan een verschil is. Niet in het gebod zelf, maar wel in de grond onder dat gebod. Want in Deuteronomium wordt niet verwezen naar de schepping als grond voor dat 4e gebod, voor het rusten, maar wordt verwezen naar de bevrijding vanuit Egypte. Die bevrijding was de vervulling van de belofte van de Heere aan Abraham. En juist dat wordt ook in Hebreeën 3 en 4 naar voren gehaald. Voor de lezers toen en voor ons nu. Er wordt gewaarschuwd om niet net zoals het volk Israël toen uit die tijd te zijn. Ze waren bevrijd uit Egypte, onderweg naar het beloofde land, naar het land Kanaan. Want daar lag de rust voor hen in het verschiet. Maar de aankomst kwam op losse schroeven te staan. In de woestijn beproefden zij de Heere. En dat terwijl de Heere alles voor hen over had gehad. Alles voor hen had gedaan. Hij had hen bevrijd uit Egypte. Hij bewaarde hen in de woestijn onderweg. Hoewel ze mijn werken hebben gezien, zegt de Heere. 40 jaar lang hebben zij vervolgens hun hart verhard. En daardoor werden ze getroffen door de woede van de Heere. Hij zei, altijd dwalen ze met hun hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En daar komen we dat woord rust tegen. Rust die wel beloofd was, maar die niet verkregen werd. En dat lag niet aan God zelf, nee, dat lag aan het volk, aan de Israëlieten. En deze rust slaat niet op de rust van de Sabbatdag. Ook al zou je het wel Sabbatsrust kunnen noemen. Nee, hier wordt dan gedoeld op het binnengaan in het beloofde land. Daar zou het volk rust ontvangen en daar zou de bevrijding compleet zijn. Dat is het evangelie, gemeente. Een belofte van bevrijding. Van definitieve rust. Maar door ongeloof werd die belofte voor het volk Israël toen niet vervuld. Vandaar ook de oproep in Hebreeën 3 vers 7 en 8. Waar staat, daarom zoals de Heilige Geest zegt, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. En dat wordt zelfs herhaald. In Hebreeën 3 vers 15 komen we datzelfde citaat weer tegen. In Hebreeën 4 vers 7 opnieuw. En eigenlijk in vers 13 van Hebreeën niet helemaal letterlijk. Maar ook daar komt datzelfde citaat terug. Een centrale tekst in dit gedeelte. En het heeft ons veel te zeggen. Die belofte van rust is namelijk nog steeds van kracht. Dat reikt verder dan het binnengaan in het beloofde land Kanaan. Kijk maar in vers 8 van hoofdstuk 4. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. En dat heeft God namelijk wel. Want die centrale tekst is afkomstig uit Psalm 95. Een psalm geschreven door David toen hij in het beloofde land woonde. Toen het volk Israël daar ook al lange tijd woonde. En toch, die tekst. Er ligt dus nog een andere rust in het verschiet. En vers 9 van hoofdstuk 4 zegt dat ook. Er blijft dus nog een sabbatrust over voor het volk van God. En die ware sabbatrust, die ligt nog in het verschiet voor de Hebreeën, aan wie de brief geschreven is, en ook voor ons als gemeente in de 21ste eeuw. Die heerlijke belofte staat dus nog uit. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, want ook aan ons, zie vers 2, is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. De belofte gaat onbeperkt uit naar ieder die het hoort, ieder die het evangelie hoort. Wat een heerlijk vooruitzicht. Bevrijding en rust, die vervulling van die belofte is er voor ieder die gelooft. Maar op dat laatste komt het aan. Geloof. Hoe is dat bij u? Is dat rotsvast? Of knaagt er twijfel? Of nog erger, is er sprake van ongeloof? Dat wij zeker mogen zijn van de vervulling van die belofte, dat zien wij in ons tweede punt, omdat God zelf een garantie geeft van de vervulling. Het is een belofte van de Heer met een 100% garantie dat de vervulling komt. Dat is kort gezegd wat het evangelie is. Evangelie zoals dat ook in vers 2 genoemd wordt. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd. De Heere heeft zijn volk de ware sabbatsrust in het vooruitzicht gesteld. En gemeente, om daar zeker van te zijn, moeten we volgens vers 1 van hoofdstuk 3 letten op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. En Christus wordt in dat gedeelte vergeleken met Mozes. Mozes die met het volk uit Egypte getrokken was. Christus is hoger dan Mozes. Mozes, staat er, is wel trouw geweest in heel zijn huis. Dat is Gods huis. Maar hij was dat als een dienaar. Om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus is echter getrouw geweest over zijn huis als zoon. En zo worden we bepaald bij de trouw van Christus zelf. Zijn huis, dat zijn wij. En precies dat, over dat huis, is Christus getrouw als de Zoon van God. Zijn trouw en betrouwbaarheid vormen voor ons de garantie van de vervulling van Gods beloften. Nu zijn dit slechts enkele woorden, en als het alleen deze woorden waren, wel, dan zouden we er nog vraagtekens bij kunnen plaatsen. Maar wanneer wij de Bijbel lezen, of in elk geval het Nieuwe Testament, dan worden we daar op allerlei manieren bepaald bij die trouw. Ja, dan leren wij Christus kennen. En wie dat bidden doet om verlichte ogen van het verstand, die mag door de werking van de Heilige Geest het ook ontdekken. Die kan er niet meer omheen. Christus is betrouwbaar. Aan hem zal het niet liggen. En leren we in Jezus Christus dan ook niet vooral God zelf kennen? Christus was de vervulling van het Oude Testament. Hij was de beloofde Messias. Na de zondeval, Genesis 3, wordt zijn komst al aangekondigd. Ja, hierin leren wij Gods trouw kennen. En ja, dan kunnen we inderdaad ook kijken naar de bevrijding vanuit Egypte. Naar de Exodus. De uittocht van het volk Israël uit Egypte was ook vervulling van Gods belofte. En zo leren we in de Bijbel, in Gods woord, God zelf kennen. Ja, Hij is trouw en betrouwbaar. Vanmorgen mochten we daar ook al bij bepaald worden. En broeders en zusters, waar wij als mensen dan nog wel eens belemmerd worden door omstandigheden of andere externe factoren als het op vervulling van beloften aankomt, als wij bepaalde beloftes doen, maar uiteindelijk niet na kunnen komen, zo is het bij God niet. Nee. Kijk maar naar Christus. Op grond van wat de Bijbel over hem zegt. Met heerlijkheid en eer hebt u, dat is God, hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Christus volbrachte werk is de garantie. Hij heeft overwonnen. Als koning is hij ten hemel gevaren. Alle dingen zijn onder zijn voeten onderworpen. Hij regeert. Dus zal Gods huis, zal Gods volk de ware Sabbatsrust binnengaan. Dat is het evangelie. Het wordt ons elke zondag opnieuw verkondigd. Daarin ligt de garantie. Afkomstig van boven. Van waar Christus zit aan de rechterhand van de Vader. Ja, de garantie komt van God zelf. Wie hem kent vanuit de Bijbel, die weet hoe trouw en betrouwbaar hij is. Dan zie je wat hij allemaal gedaan heeft. De Bijbel staat er vol mee. De schepping, de bevrijding uit Egypte, later ook de terugkeer vanuit de ballingschap. Telkens opnieuw wordt het zichtbaar. God vervult zijn belofte. En zo ten volle in het werk van Christus zelf. In kruis en opstanding. Daarin ligt de garantie. Er is niets wat de definitieve vervulling van de belofte waar we vanmiddag van lezen nog in de weg staat. Gods volk is dus onderweg naar zijn rust. En daarmee komen we ook bij ons derde punt. Er is namelijk toch nog wel iets waardoor wij persoonlijk de vervulling van die belofte mis kunnen lopen. In ons gedeelte klinkt de oproep om alles op alles te zetten om te kunnen binnengaan in die rust. God is wel betrouwbaar en hij vervult wel zijn beloften, maar aan de zijde van het volk is het anders. En dat brengt ons dus bij ons derde punt. Gelovend onderweg naar Gods rust vereist geloven. Geloof, gemeente, dat is nodig. Dat is vereist. Bij ongeloof zullen wij die rust namelijk niet binnengaan. Dat is wat ons tekstvers ons vanmiddag te zeggen heeft. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd. Evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging. Bij hen die het hoorden. Dat kan dus. Wel het goede nieuws gehoord, maar het niet in geloof aangenomen. En dan is het niet heilzaam zonder de gelovige aanvaarding van Gods woord, van het evangelie, zal ik Gods rust niet binnengaan. Dan sta je voor eeuwig buiten. Een huiveringwekkende gedachte. En precies dat is ook de reden waarom in het gelezen gedeelte zo vaak Psalm 95 aangehaald wordt. Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Vandaag is er nog het heden van de genade. Vandaag is er nog tijd. Maar wie weet hoeveel tijd u of jij nog van de Heere krijgt. Nu klinkt zijn stem nog, ja, door zijn woord. En ja, door de prediking. Want het woord van God is een levend en krachtig zwaard. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Gods woord is ontdekkend. Het legt ons leven bloot. Niets van ons leven is voor de Heere verborgen. Hij weet ervan als ons hart zich in ongeloof verzet tegen zijn evangelie. De Heere weet ervan wanneer wij twijfelen aan de betrouwbaarheid van God. Wanneer we zijn daden ter discussie stellen. Wanneer wij zijn bevel van berouw en bekering terzijde schuiven. En daarom klinkt het vanmiddag opnieuw, heden, nu. Als u zijn stem hoort in de prediking, verhard dan uw hart niet. Het is een stevige oproep, maar tegelijkertijd zo vol liefde. Die daarin naar ons toekomt. Hij wil niet dat ook maar één van ons verloren gaat. Hij heeft het behoud van ons allemaal op het oog. Hoe is dat in uw en in jouw leven? Wat is je reactie op de prediking? Neemt u Gods woord gelovig aan? Luister je in alles naar zijn stem? Of verhardt je hart zich? Het kan zijn dat je dit aanhoort, maar er niets mee doet. Dat u of jij weigert je leven uit handen te geven. Om het in de handen van de Heere te leggen. In de weg van de belofte is zegen te verwachten. Maar het vraagt ook gehoorzaamheid. Wie koppig is en zijn of haar hart verhardt, niet gehoorzaamd, ik zeg het met huiver, die is op weg naar de eeuwige duisternis. Onze tekst reikt ons daarvoor zelf een voorbeeld aan. Het volk Israël bevrijd uit Egypte, de Heere baant voor hun de weg voor zijn volk. Hij heeft het hart van de farao dat zich daartegen verzette, murf gemaakt. Hij deed dat door allerlei plagen en ik denk dat de jongens en meisjes ook wel verschillende van die plagen kennen. 10 plagen gaf de Heere en uiteindelijk gaf de farao toe. Zo bevrijdde de Heere zijn volk. En als de farao er dan uiteindelijk toch nog achteraan komt, dan laat de Heere hem met heel zijn leger omkomen in de Schelfzee. En misschien is het goed om hier ook te benoemen dat er ook vandaag nog farao's kunnen zijn. Mensen die zich moedwillig verzetten tegen God en tegen het volk van God. En die het volk van God zelfs kunnen aanvallen. Broeders en zusters, jongeren, dat kan door Gods geboden te overtreden en door daarin ook anderen mee te nemen. En zo kunnen er zelfs farao's hier in de kerk zitten. Als dat voor u of voor jou geldt, bekeer je dan. Want anders wacht u of jou hetzelfde lot als de farao. De dood. Maar voor het volk van God was er een heerlijke bevrijding. De Heere leidde zijn volk vanuit de slavernij naar het land Kanaan. Onderweg naar Gods rust krijgen ze dan te maken met allerlei tegenslagen, tegenwerking. En het tast hun vertrouwen in God aan. En het gaat mis bij Massa en Meriba. U kunt dat thuis nalezen, Exodus 17. Daar verharden ze hun hart. Ze doen hun beklag over de Heere bij Mozes. Waren ze maar in Egypte gebleven? Hoe durven ze het te zeggen? Hoe is het mogelijk? Ze wensen zichzelf terug in de slavernij. Maar is het niet herkenbaar? Als het bij ons tegenzit, als leven, als kind van God strijd kost, hoe gemakkelijk kunnen wij dan ook niet gaan verlangen naar een leven zonder de Heere? Als verleidingen ons te machtig worden, dat een stemmetje ons dan influistert dat we het zonder God toch veel gemakkelijker hadden. Niemand die ons een strobreed in de weg legde. We konden mooi onze eigen gang gaan. En nu zitten we met tegenslagen en met tegenwerking. Als we in dit leven bepaald geen rust kennen of ervaren, hoe weten we dan of Gods belofte wel vervuld zal worden? En zo sluipt het ongeloof ons hart binnen. De Heilige Geest zegt, heden als u zijn stem hoort, verhard u niet. Laat deze gelegenheid niet aan je voorbij gaan. Ga daar biddend mee aan de slag. Zie op de overste en voleinder van ons geloof. Zie op de opgestane en opgevaren Heer Jezus Christus. Want anders zul je de beloofde rust niet binnengaan. En daarnaast, broeders en zusters, jongeren, moeten wij ook niet alleen onszelf laten leiden door hem, maar ook in liefde betrokken zijn op elkaar, op onze broeders en zusters. Er staat immers, laten wij er dan beducht voor zijn, dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Wanneer we nou een broeder of zuster opmerken die dreigt achter te blijven en af te haken, zoek hem of haar dan op. Spreek die broeder of zuster erop aan, in liefde uiteraard. Probeer hem of haar er weer bij te trekken. Roep hem of haar terug van die heilloze weg, want anders zullen ze de rust niet binnengaan. En dat voor eeuwig berouwen. Wijs zo'n broeder of zuster op Christus. Dat is ook oog hebben voor een ander. Als leden van hetzelfde huis. Met het oog op de eeuwigheid. Met Christus hebt u alles. Zonder hem uiteindelijk niets. In hem zijn de beloften al vervuld. Wie in hem gelooft, kan nu al die bevrijding van zonde ervaren. Ondanks dat je nog steeds niet zonder zonde bent. En op een bepaalde manier ook al Gods beloofde rust binnengaan. Nu al. Nu al iets proeven van dat eeuwige leven. Voorproeven. Maar dan is het wel zaak om te geloven. En te blijven geloven. Dat gaat niet vanzelf. Dat is door zijn woord. En met zijn geest richting bepalen. Een zaak van gebed ook. Gods weg zoeken en gaan. Zoals Psalm 95 dat zegt. Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, maar laat u leiden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Trouwe God, barmhartige Vader. Zo bijna aan het einde van deze eredienst komen wij nog eenmaal voor uw aangezicht om u te danken voor wat u ons vanmiddag gaf. Heere, het was een stevig woord wat u ons vanmiddag te zeggen had. Een ernstige boodschap. En tegelijkertijd, Heere, komt uw liefde daar zo in mee. Omdat u ons behoud op het oog hebt. Heere, we bidden u of we het ook echt ter harte mogen nemen. Dat ons hart zich niet verhardt. Dat we niet onze eigen weg gaan en daarin volharden. Maar dat we het bij u zoeken. Juist ook op die momenten dat het zwaar is. En dat het ongeloof op de loer ligt. Als er een stemmetje in ons binnenste kan zijn dat peutert aan twijfel die er bij ons kan zijn. Heere, wilt u daar dan krachtig met uw woord tegen ingaan? Wilt u geven dat we het bij u zoeken? Dat we door uw geest geleid ook de Bijbel mogen openen. Dat we het mogen zien en ontdekken, Heere. Dat dat er geen reden is om te twijfelen. Dat u trouw bent, omdat u het steeds opnieuw laat zien. En dat u het bovenal hebt laten zien in uw Zoon Jezus Christus. Omdat Hij heeft overwonnen en is opgestaan, opgevaren naar de hemel. Dat we op Hem mogen zien en het bij Hem mogen zoeken. En dat we zo al die bevrijding mogen ervaren. Bevrijding van schuld. Zeker, Heren, dan hebben wij in dit leven nog steeds te kampen met onze oude mens. Die bij tijd en wijle toch probeert om weer boven te komen. Maar Heren, wilt u ons bij de hand nemen in die worsteling? Wilt u geven dat we er niet moedeloos van worden en ten neergeslagen, maar dat we telkens weer mogen ontdekken dat u het wel wilt maken en dat we bij u terecht kunnen. Heren, wilt u zo met ons meegaan als we straks van hier gaan, als we de komende week weer ingaan, als we weer naar school gaan, aan het werk, als examens starten. Wilt u geven dat we dan in ons leven ook iets mogen laten zien van het christen zijn. Kind van u zijn. Dat wij een lichtend licht zijn en een zoutend zout. Dat het ook heilzaam mag zijn voor anderen. Dat er iets van uit mag gaan. Dat het nieuwsgierig mag maken. Dat het opvalt, Heren. En dat we dan van ons afwijzen op u. Omdat u onze God bent. Omdat u onze schepper bent. En omdat u in Jezus Christus ook onze redder bent. En omdat u het in de Heilige Geest ook wil waarmaken in ons leven. Heren, dat we zo mogen leven met u. Wilt u zo ook zich ontfermen, Heren, over deze wereld die uw wereld is. Waarin wij als kerk, zeker in het Westen, maar een klein onderdeel zijn. Er zijn zoveel mensen die zonder u leven. En zeker in Nederland zijn dat ook steeds meer mensen. Heren, wilt u zich ontfermen? En wilt u deze wereld leiden en regeren? Wilt u zo ook aan overheden alles geven wat nodig is om op een goede manier regeren? En kon het zijn, Heren, dat ze daarbij ook oog hebben voor uw wil en voor uw weg, zoals u het wilt laten zien in uw woord. Dat dat leidend mag zijn en dat dat ook gehoord mag worden. Heren, en dat we zo ook mogen omzien naar anderen. Dat we mogen weten dat we alle nood die er is in gebed bij u mogen brengen, maar Heren, niet om ons passief te maken, maar om ons ook door uw geest te laten activeren. Dat we oog krijgen voor die nood. En dat we ook mogen ontdekken hoe wij daarin het gereedschap in uw hand mogen zijn. Wilt u het laten zien, Heren? En geven dat zo ook andere mensen in nood het mogen ontdekken. Dat u ons allen ziet. Wilt u zo met ons meegaan, Heren? Wilt u al het werk van de komende week zegenen, ook als dat kerkenwerk is? U weet wat er allemaal gebeurt. U hebt het alles in het oog. Niets ontsnapt daaraan. En zo mogen we ons daar ook aan toevertrouwen, Heren. Hoort u ons gebed om Christus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, er is de gelegenheid om de Heren uw gaven te geven. En daarna zullen wij onze slotzang zingen. Psalm 139 vers 14. Een gebed waar we ook de komende week mee in kunnen. Maar eerst dus de gelegenheid om de Heren uw gaven te geven. En daarna onze slotzang, Psalm 139 vers 14. Thank you. dat deze psalm ook ons gebed mag zijn de komende week. Laten we tenslotte nog bidden om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.